We zijn zo al een paar weken onderweg met ontmoetingen. Ontmoetingen die de Heer Jezus heeft met mensen. En het bijzondere is eigenlijk wat er bij mij zelf zo gebeurt. Dat is naarmate ik zeg maar zo'n preek dan voorbereid. En dan lees je zoveel van die mensen waar het dan over gaat. Of het dan de Samaritaanse vrouw is of Maria en Martha hebben we over gesproken. En over Nicodemus hebben we gesproken, over nagedacht. En steeds weer opnieuw heb ik echt zo, ervaar ik alsof ik die mensen iets beter leer kennen. Die, zeg maar, waar de Bijbel over schrijft. Maar deze week was wel heel bijzonder. Ik heb een studie gedaan over Johannes de Doper. En ik ben heel erg onder de indruk geraakt van het leven van hem. En ik hoop dat ik dat ook kan overbrengen. En ook welke lessen dat ik zelf eruit geleerd heb. En dat ik hoop ook echt dat hij met mij samen echt zo die lessen leert. Hij is een man die met een bepaalde roeping is geboren. Die roeping die lag al direct in de moederschoot op zijn leven. Dat zal ik u zo dadelijk laten zien. Maar het bijzondere is eigenlijk dat hij een leven leefde met een intense verwachting dat de Messias zou komen, die zou dan geboren worden in hem. Dat wist hij. Hij wist alleen niet wie het was, terwijl het eigenlijk in de familie was. Maar toch zie je in het stuk wat we lezen dadelijk dat hij niet wist dat Jezus de Messias was. En op een gegeven moment wordt dat geopenbaard. En dan openbaart zich dat bij hem door te wijzen op, zie je het Lam Gods, wat de zonde der wereld wegneemt. En in hetzelfde gedeelte, dan deelt hij ook niet alleen dat hij zegt, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt, maar dan zegt hij, zie het Lam Gods. En ik wil echt heel erg graag met jullie vanmorgen dat leven overdenken. En wat het ons te zeggen heeft. En hoe, wat dat voor ons praktisch betekent. En ik lees met u, ik heb het genoemd toen ik klaar was. Ik heb al alle preken, die komende preken geef ik altijd door. De vijf preken geef ik zo meestal door, waar ik in serie mee spreek. En ik had doorgegeven, zie je het Lam Gods, dat is het thema. Maar toen dacht ik, toen ik het leven over, toen ik klaar was met deze prediking, en ik zag eigenlijk een beetje als een schilderij, je moet dat zich zo voorstellen, mensen die schilderen, daar kan ik altijd ontzettend goed mee mijn gevoelens delen. Want die hebben een leeg blad papier en dan zetten ze de eerste streek erop, een pennenstreek, penseelstreek. En dan beginnen ze te schilderen. En op een gegeven moment dan is dat schilderij klaar. Dan ga je op afstand, kan ik me zo voorstellen, dat iemand, ik kan niet schilderen, ik kan zelfs niet tekenen, maar ik kan wel die gevoelens met iemand delen. En dan ga je kijken en dan zeg je, wauw. Dit is toch wel echt mooi. En dat heb ik regelmatig met preken. Dan schilder ik dat. Het is als het ware schilderen. En dan ga je, ben je klaar en dan kniel je. En dan bid je en dan kijk je naar dat schilderij als het ware. En dan zeg ik, oh Heer, ik hoop dat ik die genade en die zegen kan overbrengen. En als u de helft krijgt, dan ben je al ontzettend gezegend. Maar ik hoop en ik bid dat hij de dubbele zegen krijgt, die ik zelf heb ervaren. En ik wil graag met u lezen, Johannes 1, vers 19 tot en met 36. En dit is het getuigenis van Johannes. Toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet. Maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u? Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Ja, hij zei, Johannes de Doper zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de fariseeën. En ze vroegen hem, waarom doopt u dan als u de Christus niet bent? En Elia niet. En evenmin de profeet. Johannes antwoordde hen, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt en voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde bij Betabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik en ik kende hem niet. Maar omdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien nederdalen in de hemel als een duif. En ik bleef op hem. En ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien nederdalen. En op hem blijven. Die is het. Die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. Ik wil nog graag even kort bidden. Vader, ik wil u zo bidden dat u de Heilige Geest echt stuurt en bedouwt, deze zaal bedouwt met de Heilige Geest. Dat u onze oren en onze harten opent. En ik bid dat we verwonderd zullen staan wat u met een mensenleven kunt doen. Maar ook verwonderen over uw heerlijkheid en uw heiligheid. Ik bid, Heere God, dat u zo spreekt door alles wat er is voorbereid. We geven het terug in uw handen. Wilt u het breken, het brood en uitdelen, zodat onze harten en onze zielen gevoed worden. In Jezus' naam. Amen. Weet je, het is zo dat als je in de Bijbel kijkt, dan heb je van bepaalde mannen en vrouwen, dat zijn echt zo de geloofshelden. En weet je, Johannes de Doper is een groot profeet. Jezus zelf zegt in Matthäus 11, vers 11, voorwaar ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Hij was dus een groot profeet. En het bijzondere is eigenlijk dat vanaf de moederschoot kende hij de vreugde. Dat is heel apart dat hij die vreugde kent over Jezus. Er staat, als Jezus door de kracht van de Heilige Geest, als de Heer Jezus, zeg maar, als Maria zwanger is van de Heer Jezus uit de kracht van de Heilige Geest. En dan hoort ze ook als Gabriel, we hebben daarover nagedacht, als Gabriel haar echt zeg maar verkondigt dat ook Elisabeth zwanger is. Dan gaat Maria naar Elisabeth toe, Elisabeth en Zacharia, dat zijn zeg maar de ouders van Johannes de Doper. En als Maria daar binnenkomt en ook Gabriel, de engel Gabriel, heeft ook aan Elisabeth verkondigd dat ze zwanger zou worden. En dan gaat Maria naar haar toe. En dan staat er dat Elisabeth tegen haar zegt, van voorwaar, waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Dat is toch echt prachtig als je, zeg maar, dat kindje dat springt op. Dat kindje hoort Maria en hij springt op van vreugde. Maar dan staat er ook in Lucas 1, vers 15, staat, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en sterke drank zal hij drinken. En dat is zo wonderlijk wat hier nu staat. Er staat, en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. Weet je, ik heb een paar weken geleden, toen ik over Nicodemus eigenlijk sprak, toen hadden we het over wedergeboorte, dat dat eigenlijk een ingrijpen is van God. Wij spreken vaak over bekering en we spreken over wedergeboorte. Maar hier zie je eigenlijk een prachtig voorbeeld, een uniek voorbeeld. Zeg maar, afgezien van de Heer Jezus, zie je eigenlijk hier bij Johannes het unieke voorbeeld. Kijk, Jezus hoefde niet wederom geboren te worden. Hij was, zeg maar, heilig. Hij was al in de moederschoot geheiligd. Hij was de zoon niet van een aardse vader, hij was de zoon van een vader. Dus hij had al een goddelijke afkomst. Maar dit is echt iets unieks, dat lees je van niemand. In de hele Bijbel niet. Niemand, ook niet van David, niemand. Dat iemand al in de moederschoot apart gezet wordt en in de moederschoot wederom geboren wordt. Dat is een echt groot wonder van God dat hij in de moederschoot al iets totaal nieuws doet. En dat, zeg maar, die wedergeboorte, daar hebben we het toen over gehad, maar dat is echt, je ziet hier eigenlijk iets, ja, daar was ik zo van onder de indruk, dat God in de moederschoot hem vervult met de Heilige Geest. En dan groeit hij ook op, in Lucas 1 vers 80 staat dat hij groeit op en wordt gesterkt in de geest en verbleef in de woestijn tot de dag van zijn verschijning aan Israël. En nu wil ik u eigenlijk een hele grote vraag eigenlijk stellen. De vraag is eigenlijk, hoe gaan we om in de gemeente van Jezus Christus, hoe gaan we als gelovigen om met geloofshelden? En als je kijkt naar deze Johannes de Doper, dan was hij een groot profeet, een man Gods. Hij is letterlijk is hij afgezonderd en geheiligd in de woestijn. Hij wijst en openbaart naar Jezus als het lam van God. Hij heeft een enorme invloed. Maar zouden wij bij hem willen zijn? Zou u bij zo'n man willen zijn? Want hij is, zeg maar, gekleed in kamela, in een kleed van kamelaar. Hij is, zeg maar, hij leefde in de woestijn totdat hij zich geopenbaard heeft en leeft daar van wilde honing. Het is iemand, zoals in Lucas 3, vers 7 tot en 9, kunt u thuis lezen, dat hij zo scherp spreekt tegen de fariseers. Hij het totale hypocriete systeem van een buitenkant van heiliging en een heilig leven te willen leiden en een vuile beker van binnen te hebben, dat hij zegt adderen gebroed. En hij ontmaskert de hele geestelijkheid van die tijd. Hij spreekt die fariseeën en sadduceërs spreekt hij aan en zegt, de bijl zal aan de wortel zijn van Israël en jullie zijn die wortel, daar zal de bijl aanzetten en afslaan. En het is een enorme confrontatie wat zich daar eigenlijk gaat afspelen. En dan zie je dat zie je onder andere in Matthäus 3 vers 8 en 10. En zou je dan bij zo'n profeet willen zijn, die zo door het leven gaat, die aan de kaak stelt dat een koning Herodes, de viervorst, die koning Herodes, de viervorst, was een zoon van Herodes de Grote. En Herodes de Grote was de koning die de kinderen van 2 jaar en onder de 2 jaar, zeg maar, vermoordde toen Jezus geboren werd. Hij was daar de zoon van. En die koning, dat vind je dus in, ik vertel u wat er zo omheen gebeurt, wat allemaal in de Bijbel staat. Die koning die leefde met de vrouw van zijn broer. En Johannes de Doper, die stelt dat aan de kaak. Die zegt, koning, dat is niet geoorloofd. Dat is zonde. Met het gevolg dat hij in de gevangenis komt en uiteindelijk onthoofd wordt. Zou u bij zo'n man willen zijn? Zou je niet zeggen van, joh, Johannes, een beetje dimmen, dat wordt gevaarlijk. Johannes, ga niet zo tekeer tegen de dingen. Weet je, als mensen spreken openlijk over het vermoorden van kinderen in de moederschoot. Als ze openlijk spreken dat een huwelijk alleen maar is voor een man en een vrouw. als we de dingen benoemen, zoals ik dat ook soms hier op deze plek doe, benoem wat er eigenlijk gebeurt met een leer vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, waar je mensen echt misleidt. Dan merk je soms dat we daar enorme moeite mee hebben. Het lichaam van Christus, dat is eigenlijk, zeg maar, als je dat zo bekijkt, dan zie je eigenlijk dat we soms terugkijken. Ik lees veel kerkgeschiedenis. En kijk naar opwekkingen. Ik heb zo'n verlangen naar opwekkingen. Ik wil het eigenlijk heel graag in mijn leven meemaken dat er een opwekking komt. En dan lees ik bijvoorbeeld over George Whitefield en Jonathan Edwards, die een enorme opwekking teweeg hebben gebracht, die God gebruikte en in Amerika waar duizenden en duizenden mensen tot geloof komen. En weet je dat Jonathan Edwards, die sprak in zijn gemeente en die zei, ik wil niet dat mensen die Jezus niet kennen aan het avondmaal gaan. En hij werd uit de gemeente gezet. Het was een man die recht voor zijn raap noemde wat wel en niet kon. En hij moest zijn ambt neerleggen en hij werd buiten de gemeente werd hij gezet. George Whitefield, die met Jonathan Edwards veel heeft samengewerkt. In Amerika is hij naartoe gegaan, maar George Whitefield is meer, zeg maar, de opwekkingsprediker in Engeland. Hij heeft die grote opwekking gezien in Amerika, ging terug naar Engeland, begon dat te preken. En dat is een man geweest die dus buiten sprak in het veld. Duizenden mensen kwamen naartoe. Duizenden mensen kwamen tot geloof. Maar waarom sprak hij in het veld? Waarom moest hij buiten eigenlijk zijn dienst houden? Hij was niet welkom in de kerk. Niemand wilde hem in de kerk hebben. Want hij confronteerde met oordeel en bekering. Hij confronteerde met het leven wat mensen leefden. Hij confronteerde de christenen in die tijd met de tweeslachtigheid. En toen zeiden ze, George Whitefield, de kerk is hier dicht voor jou, zoek het maar uit. En hij ging buiten preken. Duizenden mensen kwamen tot geloof. En weet je, dat is eigenlijk de vraag die ik me eigenlijk ook gesteld heb. Waarom waren er maar 120 mensen om Jezus heen? Hij was nog een radicalere persoon. En dan is echt de vraag eigenlijk die ik mezelf ook gesteld heb, van ja, hoe radicaal wil ik zelf zijn en hoe radicaal wil ik ook mensen steunen die, zeg maar, een bepaalde bediening hebben, die mij ook snijdt. Hoe radicaal ook hier in Nederland op de bres kan staan en zeggen, dit is niet goed. Profeten die het echt aan de kaak stellen. In de zin van mensen die Gods woord confronterend eigenlijk spreken. Trek ons dan terug. Of bidden we voor die mensen en zeggen, we dragen en we helpen en we zoeken. Dat was een extreme man, Johannes de Doper. Echt extreem. Dat was echt iemand. Als ik al die dingen lees over zijn optreden, dat was niet de populairste. En toch kwamen duizenden mensen naar hem toe. En weet je, ik wil eigenlijk kijken naar iets uitzonderlijks, naar drie uitspraken over Johannes de Doper. En dan wil ik daar aan, zeg maar, het verder aan opbouwen. Ik kijk naar wat zegt zijn vader Zacharias over Johannes de Doper. Dan kijk ik wat zegt Jezus over Johannes de Doper. En wat zegt Johannes de Doper zelf over zichzelf. En daar is een prachtig gedeelte in Lucas 1 vers 57 tot en met 80. Daar staat, zeg maar, de geboorte van hem heel gedetailleerd beschreven. Is echt prachtig. En het is zo, die geboorte van Johannes de Doper, daar gaat iets aan vooraf dat Zacharias, die is aan dienen en die kan geboorte bespreken. En dan komt hij uit het heilige en dan kan hij geen woord meer zeggen. En zijn vrouw is dan in verwachting en de hele tijd dat Elisabeth in verwachting is, kan hij niet spreken. Dan wordt de jongen geboren. En dan vragen ze, hoe heet hij? Wat is zijn naam? En Elisabeth, die zegt, hij zal Johannes heten. Ja, zeggen ze, dat kan toch niet? Niemand in de familie die heet Johannes. Hoe kun je dat kind nu Johannes noemen? Dus ze vragen aan zijn vader, die niet kan spreken, van hoe moet dat kind heten? Dan zegt hij, geef me papier en potlood en schrijft hij de naam Johannes op. En vanaf dat moment kan hij weer spreken. En Johannes betekent Gods genade. De Heere is genadig. Dat is de betekenis van hem. En dat was al wonderlijk. En die hele omgeving gaat kijken van, ja, hoe kan het nou dat die jongen die naam krijgt, Johannes, en de Heer is genadig, terwijl niemand in de familie zo heet. Iedereen denkt, dit zal wel een uitzonderlijk kind zijn. Zijn vader die zegt dan over Johannes, dat hij, Johannes 1 vers 5, of Johannes 1 vers 76 en 77, dan zegt zijn vader, als hij zo tot het kind spreekt, en jij kind zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Wat zegt de Heer Jezus over hem? In Matthäus 11, vers 10, daar zegt de Heer Jezus over hem, want hij, dus want Johannes de Doper, is het over wie geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht en voor die voor u uit, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die voor u uit uw weg gereed zal maken, voor u uit uw weg gereed zal maken, die de weg van Jezus zal gereed maken. En wat zegt Johannes de Doper over zichzelf? In Johannes 1, vers 22 en 23 staat, en ze zeiden tegen hem, wie bent u? Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maar maak de weg van de Heere recht, zoals Johannes de profeet gesproken heeft. Nu is het zo dat ik, laat u die drie uitspraken zien en daar veren we niet van op. Het is niet zo dat we nog koud, nog warm maakt ons dat. En ik wil het korter bijbrengen dat u dat wel raakt. Ik wil u eigenlijk de tijd laten zien waarin dit eigenlijk zeg maar gezegd wordt. Het is zo dat in Genesis 49 al, in het eerste boek van de Bijbel, dan zie je dat Jacob die zegent zijn kinderen. Prachtig hoofdstuk. En dan is het zo in Genesis 49, vers 8 en 12, dan zegent hij Juda. Je moet zich voorstellen, het eerste boek van de Bijbel. Hij zegent Juda. En we hebben het over Jacob, een van de aartsvaders. En dan zegt hij tegen Juda dat hij profeteert over Juda dat er een koninkrijk zou komen waarvan de scepter niet zou wijken. En dat is een verwijzing naar uit Juda zou David komen, uit David zou uiteindelijk Jezus komen. Dus dat is een verwijzing dat er een koninkrijk zou komen wat niet over zou gaan. Genesis. Een prachtig vergezicht. Het moet nog komen allemaal. En er komt een koninkrijk waarvan de scepter niet wijkt. Dan zie je dat de profeten in Jesaja 9, Jesaja 11, Jesaja 60, Jesaja 61 en ook alle andere profeten spreken over een koninkrijk wat zal komen, wat zijn weerga niet kent en wat ook niet over zal gaan. Een kenmerk van dat koninkrijk, dat zou zijn in Jesaja 9, ik heb een van de een tekst genomen wat zo sprekend is, wat we altijd met Kerstmis een beetje voorlezen. Maar dat gaat over het koninkrijk wat gaat komen. En dat is een koninkrijk waarvan Jesaja zegt, ja, elke laar stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dat koninkrijk. Nu zie je eigenlijk wat gebeurt er. Vanaf Maleachi, het laatste boek in de Bijbel, is er geen enkele profeet meer. 400 jaar is het stil. Niks wordt gezegd. Niks zichtbaar van het koninkrijk. Nul. 400 jaar. Maar er was wel eigenlijk beschreven dat er een heroud zou komen. Die dat koninkrijk zou gaan aankondigen. En de mensen die snakken naar dat koninkrijk. De tijd waar dit in zich afspeelt, is dat het volk geknecht wordt door het Romeinse Rijk. Er is een enorme hunkering. Daarom, u verwondert dat misschien niet, maar mij wel. Waarom komen die fariseërs vragen, bent u de Christus? Want ze wisten, het moment moet er zijn. En waaraan wisten ze dat eigenlijk? Hoe wisten ze nou dat dat de periode is dat de Messias zou geboren worden? Dus die vraag die voor ons niet voor de hand ligt, lag voor elke Jood voor de hand. Nu komt de Messias. Waarom is het zo dat Herodes, de grote, dat hij zegt alle kinderen van 2 jaar en daaronder vermoorden? Hoe komt dat? Waarom ging hij ervan uit, dit is de Messias? En we weten niet wie het is, maar elk kind moeten we vermoorden. Waar komt die informatie vandaan? Die informatie die kwam eigenlijk totdat Daniel die had geprofeteerd. Daniel die had, Daniel diende een koning. Dat vindt hij in Daniel, in het boek Daniel. En in het boek Daniel, daar krijgt een koning, Nebukadnezar, die krijgt een droom. En die droom, die vertelt hij niet. Hij zegt tegen die mensen van, iemand moet die droom wordt uitgelegd. En als die droom niet wordt uitgelegd, dan is het zo dat iedereen, vermoord wordt. En dan weten ze, hey, er is iemand die kan dromen uitleggen, Daniel. Dus die Daniel, die komt. En Daniel weet de droom niet. Hij moet de droom vertellen en de uitleg. Dat was een clevere man, die Nebukadnezar. Want die dacht, als ik die lui die droom vertel, dan gaan ze wat verzinnen. Dus wat ik doe is, ik vertel ze en de droom niet. En ze moeten het uitleggen. Dan krijgt Daniel, verklaart die droom. En die droom die is eigenlijk als volgt. Dat Nebukadnezar ziet een beeld. Hij ziet een groot beeld. Het beeld bestaat uit, de hoofd is een goud, het middenstuk is van de borstarmen, we zijn van zilver, de buik is van brons en de voeten, de benen zijn van leem en de voeten die zijn van leem en ijzer. En dan zegt Daniel, die verklaart die droom en die zegt, er zullen 4 koninkrijken zijn na u. Dus met u daarbij geteld zijn er 4 koninkrijken. En daarna komt een koninkrijk en dan zegt hij van in Daniel 2, in die dagen van dat 4e koninkrijk, dan zal het volgende gebeuren. In de dagen van die koningen, dus van dat rijk, zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al de andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen. Maar zelf zal het voor eeuwig bestand houden. Nou, iedere Jood die echt de schrift kende, die wist, er was een Babylonisch Rijk. Was gekomen en gegaan. Daarop volgde een koninkrijk van de Mede en Perzen. Was gekomen en gegaan. Daarna kwam het Griekse Rijk, was gekomen en gegaan. Daarna kwam het Romeinse Rijk, het 4e Rijk. Dat wat door die leem en ijzer, keihard zou het zijn, dat regime. En in die periode van die koningen zou de Messias komen. Zou er een nieuw koninkrijk komen. En ieder die de Bijbel had bestudeerd, die zei, we wachten nu, het is het vierde koninkrijk, we wachten nu dat het omvergegooid wordt. Vandaar dat die komen vragen van, ben je de Messias? Maar er stond ook dat er een aankondiging zou zijn. Die Messias die zou niet zomaar komen. Er zou iemand zijn, dat wordt dan beschreven in Jesaja 40 vers 3, in Malachi 4 vers 5 en Malachi 3 vers 1. En dat zijn die uitspraken die daar staan, die Zachariah doet over Johannes de Doper, die Jezus doet over Johannes de Doper en die Johannes de Doper over zichzelf doet. Ze zeggen, dat is die man. Dan moet eerst iemand komen die dat gaat aankondigen. Dat is de profeet, dat is de heroud, dat is degene die de Messias gaat aankondigen. En begrijpt u nu wat dat voor een evenement was? Dat het eerste werd geopenbaard, en dat ziet u ook zeg maar, in het Nieuwe Testament. Dan ziet u dat elk Nieuw Testament begint met Johannes de Doper. Zelfs het Markus-evangelie begint niet eerst met de aankondiging van Jezus, maar dan meteen met Johannes de Doper. En ook Lucas-evangelie, meteen met Johannes de Doper, voordat Jezus zich openbaart. En dan zie je eigenlijk dat hij de Herodes die het vrederijk en die schaduwen eigenlijk aankondigt. En die mensen daar, u moet zich daar voorstellen, de Joden die dat verwachten, 400 jaar ging je met een lam naar de tempel om boete te doen voor je zonde. Elke morgen werd er een lam geofferd. Alles sprak van die schaduwen. Iedereen was bezig met de komst van die Messias. En opeens is daar die Herod en die zegt van, het koninkrijk is komende. Vandaar dat ze vragen, wie ben je? Ben jij Elia? Elia, dat was zeg maar ook degene, daar werd hij mee vergeleken, die had dezelfde boodschap. Boodschap van bekering en oordeel. U ziet dan ook dat Johannes komt met een boodschap, als hij dat leest, van bekering is er en oordeel. En dan komt het moment dat Jezus gedoopt wordt door hem. En weet u, het wonderlijke is natuurlijk, Nazareth en Jeruzalem, die liggen ongeveer 150 kilometer uit elkaar. Maar Maria en Jozef die gingen regelmatig, zeg maar, dat zie je dan ook op 12-jarige leeftijd, dat ze dus iedere Jood ging naar Jeruzalem. U kunt zich voorstellen dat die families zich hebben opgezocht. Als je zo'n geschiedenis hebt, dat Maria zeg maar vanuit Nazareth naar Elisabeth komt, zwanger. En Elisabeth is zelf zwanger. En ze hebben beide met die engel Gabriel gesproken. Dan snapt hij wel dat die mensen, was ook nog een beetje familie van elkaar, dat die mensen elkaar hebben opgezocht. Ik ga er eigenlijk ook vanuit, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat Jezus met Johannes heeft gespeeld. Als ze in Jeruzalem waren, dat ze elkaar opzochten. Want je hebt samen zo'n geschiedenis waar je met niemand kunt over spreken. Maria kon niet spreken over de zwangerschap van haar vanuit de Heilige Geest ontstaan. Niemand snapte dat. Daar heb ik toen met over Maria over gesproken. Elisabeth en Zacharias wel. Dus ik ga ervan uit. En toch wist Johannes niet dat dit de Messias was. Want dat wordt pas geopenbaard op het moment, zoals we gelezen hebben, als Jezus gedoopt wordt, dat God tegen hem gezegd heeft, op diegene die je doopt en waar de Heilige Geest op zal blijven. Die is het. En dan zie je eigenlijk het prachtige in dit gedeelte, dat is zo indrukwekkend, dat elke Jood die ging zeg maar met het lam naar de tempel. Zijn lam. Hij had een lam gekocht. Zijn lam. En dat bracht hij als offer voor zijn zonde. Maar dat was niet genoeg, want de volgende dag had hij weer gezondigd, of de volgende week kocht hij weer een lam. Was zijn lam. Kwam hij mee naar de tempel in en dat werd geofferd. En zo ging dat steeds door. En nu is er wat anders, mensen. Daar wordt gewezen, dit is niet mijn lam. Daar wordt gewezen, zie, een lam van God. Een lam van God. God geeft nu een lam. Dat is niet meer ons lam, dat is niet mijn lam. Dat is het lam van God. En dan spreek je over twee dingen, Johannes de Doop. De eerste is dat hij zegt, zie je lam God dat de zonde de wereld wegneemt. Daar gaat het over de bediening. Waar dat lam voor komt. Maar in hetzelfde hoofdstuk zegt hij, zie het lam van God. En dan gaat het over Jezus zelf. Dan gaat het niet meer over zijn bediening. Dan gaat het erover wie hij is als lam van God. En Johannes openbaart dat. En op het moment dat hij dat openbaart, dan is het zo dat zijn bediening eigenlijk ten einde is. De heraut, de engel die voor Jezus uit zou gaan zoals die beschreven wordt, die beschreven was in het Oude Testament, die heraut heeft hem geopenbaard, heeft de weg vrijgemaakt. Je ziet dan ook dat de meeste discipelen, de meeste apostelen, die komen vanuit in het apostelschap vanuit dat ze zich eerst bij Johannes de Doper hadden aangesloten en daarna, als hij dan zegt, zie het lam Gods, dat de apostelen Jezus gaan volgen. En dan komt iets wat heel diep me raakt. En ik hoop dat het u ook raakt, want dat was de grootste les uit het leven van wat ik leerde van Johannes de Doper. Want hij komt in de gevangenis terecht. En dan staat er in Matthäus 11, vers 2 tot en met 6, ik lees u dat. En u moet dat nu eens lezen met de ogen van, hij heeft Jezus geopenbaard, hij is de heraut, hij wist wie hij was. Nu zit hij in de gevangenis. En nu gebeurt er het volgende. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Twijfel. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En dan staat er, en zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Wat was het probleem? Hoe komt dat? Johannes, die keek in het Oude Testament en zag een koninkrijk wat ik u heb voorgelezen. Hij zag dat de koninkrijken zouden omvergeworpen worden. Hij zag dat er vrede zou komen. Hij zag dat Jezus, dat de Messias zou komen en dat alles recht zou zijn. En nu ziet hij, in plaats van alleen maar bevrijding en heerschappij en dat de koninkrijk wat hij beschreven had en wat hij ook verwachtte, dat ziet hij maar ten dele. Want wat ziet hij dan? Hij zit in de gevangenis en dan ziet hij de wonderen van Jezus, maar hij heeft doodsangsten natuurlijk. Hij ziet die wonderen van Jezus, hij zit in de gevangenis, maar wat hij ook ziet, dat is dat Jezus iemand is die wel drinkt en hij dronk niet, die wel eet en hij vastte altijd. Hij ziet ook dat Jezus omgaat en een vriend is van de tollenaars. Hij ziet dat Jezus een vriend is van de zondaars. Hij ziet dat hij omgang had met prostituees om hen het evangelie te vertellen. En wat blijft dan dat vrederijk? Wat blijft mijn bevrijding dan? De discipelen komen wel, maar Jezus komt niet. Hoe kan het nou dat zo'n Herodes met een vrouw leeft die een vrouw niet is, feesten houdt en ik hier in de gevangenis ben en de Messias aanwezig is? Hoe is dat nou mogelijk? Bent u het wel? Bent u degene die ik verwacht? En dan zie je dat Jezus zegt, zie, vertel hem wat gebeurd is. Maar zalig is hij die geen aanstoot aan mij neemt. Zalig is hij die niet over mij struikelt. Want wat ook nu speelt in deze tijd, maar wat zeker speelde bij Johannes de Doper, dat was dat het koninkrijk gekomen was, maar nog niet ten volle. En dan zie je eigenlijk dat wat er eigenlijk gebeurt, hij verwachtte die totale vervulling, maar hij wist niet dat er een kruisdood zou volgen en dat er een opstanding uit de doden zou zijn. En dan zie je dat als Johannes een glimp had kunnen zien van die 2000 jaar daarna, als hij een glimp had kunnen zien van het koninkrijk wat God sticht en waar miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen door wedergeboorte en bekering binnentreden. Als hij dat had gezien, als hij daar een glimp van had gezien, wat u en ik zien, een glimp ervan had gezien. Maar hij had gewoon iets anders in de gedachten, zoals iedereen toen. Zelfs de apostelen, die hadden iets totaal anders in de gedachten over de Messias. En hij ook. En dan vraagt hij zich af, is dat degene die komen zou? En Jezus komt hem tegemoet en zegt, vertel wat we zien. Maar, het grote maar, hij wordt onthoofd. Hij wordt niet bevrijd. Toen ben ik, zeg maar, dat was mijn schilderij. Toen ben ik terug gaan stappen en toen heb ik gekeken, wat is nu de boodschap? Wat is nu voor mij de boodschap? En er zijn een paar lessen die ik u kort wil vertellen. Het eerste is, ik ben zo onder de indruk dat de Heilige Geest die in Johannes de Doper woning maakte en waarmee die vervuld is, dezelfde Heilige Geest is die u wil vervullen en die mij wil vervullen. En mijn eerste gebed is, Heer, geef me moed. Geef me moed om voor u te lijden. Geef me moed om niet terug te deiden. Geef me moed om het rechte spoor te trekken. Geef me moed om tegen de stroom in te zwemmen. Geef me moed om ook over dingen te praten die nu in dit moment, in deze generatie, allemaal gebeuren. Geef me moed om niet terug te deinzen, maar te vertellen wat in Gods woord staat en hoe het gesteld is met de generaties hier en dan betrekking in Nederland. En als ik gesmaad word, geef me toch de moed van zo'n Johannes de Doper. Ik verwonderde me over de omgang met God, van God met mensen. Ik verwonderde me over de omgang van Jezus met Johannes de Doper. Ik verwonderde me dat Jezus, zeg maar, op afstand blijft en toch zo dichtbij. Ik verwonder me eigenlijk over de liefde die er is, terwijl er echt mensen door een diep dal gaan. En het meeste wat me eigenlijk aangesproken heeft is dat Jezus zegt, neem geen aanstoot aan mij. Miel, neem geen aanstoot aan mij. Miel, zorg niet dat je erover struikelt. En wat ik daarmee bedoel is, je ziet dat het om je heen gaat op mensen, en dat is al in Psalm 73, moet u thuis maar eens lezen. Dan zie je dat mensen die goddeloos leven, mensen die zeg maar de God nog gebod eigenlijk houden, die zijn gezond, die gaat het goed, die zijn rijk, het kan niet op. En dan zie je anderen, zoals bijvoorbeeld bij Johannes de Doper, dan zie je zeg maar zo'n goddeloze koning, die goddeloos leeft, die met niks en niemand rekening houdt, die in overvloed leeft, die feesten houdt. En dat je dan niet zegt, Heer, hoe kan dat? Psalm 73, is dat prachtig thuis. dat iemand zegt, moet je thuis lezen. Dat hij zegt van, hoe kan dat nou dat goddeloze mensen zo gezegend worden, dat goddeloze mensen gezond zijn. En dat iemand die in de zending is, of zo'n jongen, moet ik zo aan denken, zo'n Tim, die komt van een zendingsreis, er komt een ongeluk en zijn ouders zijn in diepe rouw overleden. Hoe kan dat toch? Ik kan die antwoorden niet geven, maar wat ik wel weet is dat Jezus naar u toekomt en naar mij toekomt en zegt, neem geen aanstoot aan mij. Want die psalmist in Psalm 73, die zegt dan op een gegeven, toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Weet je, het is zo indrukwekkend dat deze man, die heeft dezelfde worstelingen als Johannes de Doper. En de worstelingen die u ook heeft. En ik. Hoe kan het nou dat goddeloze mensen zoveel voorspoed hebben? En dan zegt hij, toen ging ik het heiligdom binnen. Toen zag ik Gods heerlijkheid. Toen zag ik hoe het einde ook zou zijn van deze mensen. Los van God, komende in de hel en voor eeuwig verdoemd. En dan is het zo dat Jezus naar u en mij toekomt en zegt, neem geen aanstoot. Neem geen aanstoot wat er om je heen is. Struikel er niet over. Ik wil u daar echt in bemoedigen. Struikel er niet over. Wat je ook overkomt, antwoorden hebben we misschien straks. Maar struikel er niet over. En dat heeft me heel erg geraakt. Dat heeft me echt diep geraakt. En toen zei ik van, Heer, ik wil bidden voor mezelf eerst, voor Rietje, voor de kinderen, voor mijn kleinkinderen. En ook voor u. Dat we niet struikelen, wat ons ook overkomt. Want we zien het plaatje niet. Johannes zag het plaatje niet. Hij had maar ten dele, hij wist veel, maar toch maar ten dele. En zo weten wij misschien nog veel meer als Johannes de Doper, maar we weten maar ten dele. We weten maar ten dele. Laten we zo samen even stil zijn dat hij het verwerkt. Dan zal ik afsluiten in gebed en dan geef ik het over aan God en David. Heer, we willen echt knielen voor uw heiligheid, voor uw heerlijkheid, voor uw almacht en voor uw aanwetendheid. En we willen zo bidden, ook voor dit nieuwe seizoen, geef ons meer en meer en meer van uw Heilige Geest. Dat we overvloeien. En dat we geen geest van lafhartigheid hebben ontvangen, maar van diepe moed, van kracht, van wijsheid. En dat we daarin durven te gaan staan, ook al is het anders allemaal om ons heen. Of er wordt er anders gedacht en anders gesproken. Geef ons de moed om anders te zijn, om op Jezus te lijken. Ik bid in het bijzonder voor de mannen, broeders en zusters. Die met lijden te maken hebben. Die met moeite te maken hebben. Die echt geraakt zijn door de gebrokenheid van deze schepping. Die met de waaroms en de waaromvraag. En waarom ik? Ik wil bidden, Heere God, dat ze bemoedigd worden door deze prediking. Door op Johannes de Doper te zien. Die twijfel gewoon toeliet. En vroeg, bent u degene, bent u Jezus? En dat Jezus antwoordt, kijk wat er gebeurt. En ik wil bidden dat we geen aanstoot aan u nemen, Heer. In Jezus' heilige naam. Amen.